Ja, we kunnen heftige stormen meemaken. Letterlijk, maar ik denk veel vaker figuurlijk. Of het nu ziekte is, of financiële problemen, of problemen op je werk, of relatieproblemen. Of zo'n coronacrisis waar we de afgelopen anderhalf jaar al doorheen gegaan zijn. We gaan allemaal door stormen in ons leven. Eigenlijk zouden we deze zaal in drie groepen kunnen delen. Een groep die net door een storm heen gegaan is. Een groep die op dit moment door een storm heen gaat. En een groep die nog een storm te wachten staat. Nou, die laatste groep wil dat waarschijnlijk liever niet horen. De vraag is dus niet of we door stormen gaan ons leven. Maar de vraag is eerder, hoe kunnen we volhouden? En hoe kunnen we door zo'n storm gaan? Want ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar ik heb momenten in mijn leven gehad dat ik het gevoel had dat ik het niet volhield in de storm. En dat gevoel had ik het afgelopen jaar. Ik heb het in de ontmoeting al verteld, maar het afgelopen jaar was best een pittig jaar voor mij. Het begon. Mijn zwager had een ernstige leverziekte en al jarenlang baden we en hoopten we op een leverdonor. En toen was die leverdonor eindelijk gevonden en toen werd hij geopereerd en toen overleed hij alsnog op de operatietafel. Mijn zusje en een tweeling van drie achterlatend. Heeft me echt zo ontzettend geschud. En toen vlak daarna kwam de coronacrisis. En ik weet niet hoe dat voor jullie als gemeente was, maar voor Oase was dat funest. We moesten het juist hebben van de ontmoeting op zondag. Het samen de dienst beleven, maar juist ook de ontmoeting na afloop. Samen eten, samen praten, samen lachen, samen huilen. En opeens had ik als herder geen idee hoe het met mijn schapen was. En ik voelde me wel verantwoordelijk. En tegen de zomer kreeg ik opeens allerlei darmklachten. En allerlei onderzoeken in het ziekenhuis volgden, ze konden niks vinden. En mijn vrouw Linda, die zei heel voorzichtig tegen mij, heeft het niet met stress te maken misschien? En ik zei, nee, er moet gewoon iets gevonden worden en dan kan er een medicijn voor zijn en dan gaan we gewoon weer lekker verder. En nou, in de zomervakantie had ik opeens een stuk minder last, maar na de zomer kwam ik terug in Amsterdam en terug in Oase en die klachten kwamen in alle hevigheid weer terug. En ik besefte dat ik overspannen was. Ik ben een paar maanden uit de running geweest en toen kreeg ik corona. Mijn hele gezin kreeg corona en mijn vrouw en twee dochters die krabbelden al heel snel weer op, maar ik bleef wekenlang doodziek. Ik kon alleen maar op bed liggen. En op een gegeven moment had ik het gevoel alsof ik in een boksring stond. En ik was bijna knock-out. Ik lag in de touwen en ik was alleen maar aan het wachten op de volgende klap. En ik had het idee dat ik het niet langer volhield. Nou, lang verhaal kort, gelukkig is die storm ook weer overgegaan. En het gaat heel goed met mij. Maar ik weet dus hoe het is om door stormen te gaan. Laten we teruggaan naar dat verhaal. Jezus roept zijn leerlingen de boot in met de voor ons weinig spannende mededeling. Kom, laten we naar de overkant van het meer gaan. Maar voor de leerlingen was dit wereldschokkend. Want wat was aan de overkant? Het gebied van de Gerasenen. En dat was een gebied waar vrijwel alleen maar heidenen woonden. En als gelovige Jood zet je daar geen voet aan wal. Want dan was de grote kans dat je onrein zou worden. Maar goed, Rabbi Jezus zegt het, dus ze doen wat hij zegt. Dus ze hijsen de zeilen en ze maken zich klaar voor een nachtelijk zeiltochtje. Jezus zelf is uitgeput van dagenlang prediken en genezen en rondtrekken. Dus eindelijk heeft hij even de tijd om bij te slapen. Dus Zodra ze op het meer komen en vaart maken, valt Jezus in een diepe slaap. Nou, geen probleem voor de leerlingen. Zij zijn immers de vissers. Jezus is de baas aan wal. Zij zijn de baas van wal. Denken ze. He, want ze zijn midden op het meer en dan steekt er een gigantische storm op. En als ervaren zeilers op het meer van Galilea weten ze dat ze in grote problemen zijn. Want deze storm is letterlijk levensgevaarlijk. Die storm komt regelmatig voor, nog zelfs tot op de dag van vandaag. Want wat gebeurt er regelmatig is dat aan het eind van de dag de lucht boven de Middellandse Zee afkoelt en dan door de bergen van Judea geblazen wordt en botst met de warme lucht die boven het meer van Galilea blijft hangen. Want het meer van Galilea is omringd met bergen. Dus het is een soort bassin waar die warme lucht blijft hangen. Nou, je kunt je voorstellen dat die koele lucht dan botst met die warme, vochtige lucht boven het meer van Galilea. En dat veroorzaakt een plotselinge, gigantische storm die dan bijna letterlijk op het meer valt. En gigantische golven veroorzaakt. En boten die dan op het meer zijn, die vergaan. Dus als ervaren vissers en zeilers beseffen de leerlingen dat het wel heel snel afgelopen zou kunnen zijn. Ze begeven het van angst. Terwijl hun meester vredig ligt te slapen als een kind in de armen van zijn moeder. Kennen jullie het fenomeen de oog van de storm? Ja, hier is zo'n plaatje van bovenaf. Dat is dus het centrum, het epicentrum van een tropische storm of cycloon. En daar, in het oog van de storm, daar is de luchtdruk het laagst en daar is het vrijwel windstil. Terwijl daaromheen de wind gigantisch hard raast en alles vergaat. Nou, daar moest ik denken toen ik dit verhaal las. En ik las hoe Jezus daar zo vredig ligt te slapen. Terwijl de wereld lijkt te vergaan. Waarom is dat? Waarom zijn de leerlingen zo ontzettend bang en kan Jezus hier rustig blijven slapen? Nou, ik geloof dat er één reden voor is, namelijk dat Jezus diep van binnen weet wie Hij is. Namelijk de geliefde Zoon van de Vader. Jezus weet dat Hij op dat moment in het centrum van Gods wil is. En Jezus weet dat het nog niet zijn tijd is om te sterven. Jezus weet dat de Vader voor hem zorgt en hem beschermt. En daarom kan hij zo rustig blijven slapen. Nou, de leerlingen beleven dit compleet anders. En of het nu uit frustratie of uit wanhoop is, ze schudden Jezus wakker. En om boven die bulderende golven uit te komen, schreeuwen ze als het ware in zijn oor: Heer, kan het u niet schelen dat we vergaan? En toen ik dat las, dacht ik, ja, is dat niet een vraag die wij, maar ook mensen over heel de wereld en door alle eeuwen uitgeroepen hebben naar God? Heer, kan het u niet schelen dat ik verga? Een vader van 3 kleine kinderen die van binnen opgegeten wordt door een kwaadaardige tumor. En elke dag God smeekt om genezing. Maar de kanker blijft groeien. Een vrouw in Ethiopië die haar kinderen geen eten meer kan geven door de aanhoudende droogte. En God vraagt om regen. En toch blijft het droog. En ze ziet haar kinderen langzaam maar zeker uitmergelen van de honger. Een vrouw die vastzit in een gewelddadig huwelijk. En elke dag bidt dat haar man eindelijk zijn handen thuis zou houden. Maar het geweld blijft doorgaan. Heer, kan het u wel iets schelen dat ik dreig te verdrinken in de stormen van het leven? Laten we eerlijk zijn, wie heeft zich dat wel eens afgevraagd? Ja, ik ook. Maar hier in dit verhaal staat Jezus meteen op. Onmiddellijk beseft hij wat er aan de hand is en hij bestraft de wind. Waarom doet Jezus dat? Waarom bestraft hij de wind? Hij had toch ook, zoals hij zo vaak doet, een wonder kunnen doen door gewoon te spreken. Waarom moest hij de wind bestraffen? Het woord wat hier gebruikt wordt voor bestraffen, in elk andere keer dat dat voorkomt in de evangelie en Jezus iets bestraft, is dat als Jezus demonen bestraft en uitwerpt. En waarom is dat significant? Waarom is dat opmerkelijk? Waarom zou hier ook iets demonisch aan de hand kunnen zijn? Wat is daar aan de overkant van het meer waar Jezus en de leerlingen naartoe onderweg zijn? Iemand? Nou, dat kunnen we lezen in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 5 aan het begin. En daar staat dat in dat gebied van de Gerasenen een man is met een legioen aan demonen. En Jezus is onderweg naar deze man om hem te bevrijden van zijn plaaggeest. Zou het kunnen dat Satan en al zijn demonische machten weten wat er gaat komen en alles, maar dan ook alles proberen om Jezus te weerhouden van het bereiken van de overkant? En dat die storm dus niet zomaar een natuurlijke gebeurtenis is, maar een demonische oorzaak heeft. Ik denk dat dat heel goed zou kunnen. En ik denk dat dat heel goed is om te beseffen als er stormen in ons eigen leven zijn. Als we door verschrikkelijke dingen heen gaan. Want ik weet niet hoe het met u is, hoe het met jullie is, maar ik heb dan vaak de neiging om God tot de orde te roepen. Naar God te wijzen of God te bevragen. Heer, waarom? Waarom doet u dit? Waarom laat u dit toe? En ik denk dat het op dit soort momenten ook goed is om te beseffen dat we niet alleen een goddelijke macht hebben in de wereld, maar ook een macht van de duisternis. Die alles, maar ook alles zal proberen om ons bij God weg te trekken, om ons te ontmoedigen, om ons kapot te maken. Maar opnieuw, hier in dit verhaal, Jezus stilt de storm. En onmiddellijk wordt het rustig. Voordat ik voorganger werd, 14 jaar geleden, was ik manager van een christelijke jeugdherberg, de Shelter, in de Rosse buurt van Amsterdam. En wij hadden stafleden uit heel de wereld. En een van onze stafleden kwam uit Friesland, Douwe, een boomlange vent. En voordat hij staflid werd in de Shelter, was hij matroos op een mammoettanker. En hij had de zeven wereldzeeën bevaren. En op een dag deden we bijbelstudie over precies dit gedeelte. En ik vroeg Douwe, Douwe, heb je wel eens zo'n storm meegemaakt? En Douwe zei, ja, zeker. En toen vroeg ik, Douwe, was je ook zo bang? En hij zei, ja, nou en of. En toen vroeg ik Douwe, hoe lang duurde het voordat die storm tot stilte kwam? Dat de golven tot rust kwamen. En wat denk je wat zijn antwoord was?
Dagen.
3 à 4 dagen. Ja, en toen ik dat hoorde, besefte ik, wat hier gebeurt in dit verhaal is niet toeval, is niet natuurlijk verloop, maar is een gigantisch wonder. De zee wordt plotseling stil. De wind stopt, de golven zijn weg in een split second. Nou, hoe reageren de leerlingen? Dat vind ik ook zo bijzonder. Want eerst zijn ze doodsbang voor de storm. Jezus stilt de storm. Nou, je zou verwachten, angst weg, toch? Tijd voor een feestje, misschien. Maar wat lezen we in vers 41? Dat ze nu vervolgens bevangen zijn door grote schrik. Dus eerst zijn ze bang voor de storm is weg en nu zijn ze nog bar. Hoe kan dat? We hebben allemaal onze favoriete Bijbelversen, toch? Tenminste, ik wel. Die versen hebben alles te maken met het leven wat we leven, de fase waarin we zitten, onze omstandigheden, misschien ons beroep. Dat zijn versen die we op onze koelkast plakken, die we uit ons hoofd leren. En ik denk dat de leerlingen ook hun favoriete Bijbelversen hadden. En als gelovige Joden kennen ze de Tenach bijna uit hun hoofd en vooral de psalmen. En ik denk, ik kan het niet bewijzen, maar ik denk dat ze psalm 89 ook uit hun hoofd kenden. En in vers 19 staat daar dit. Heere, God van de hemelse legers, wie is zo groot en machtig als u? U beheerst de woede van de zee. En als de golven hoog oprijzen, brengt u ze tot rust. Broeders en zusters, wie is de enige die de storm tot stilte kan brengen? De golven tot rust kan brengen? Dat is Yahweh. Dat is God zelf, de Heer van de hemelse legers. En nu zien ze hier in die boot Jezus precies datgene doen. En waarom zijn ze met grote schrik bevangen? Omdat ze op dat moment beseffen dat de rabbi, die net nog in een foetushouding lag te slapen, dezelfde is als Yahweh. De God van de hemelse legers die de macht heeft over wind en water. En daarom zijn ze bevangen met grote schrik. Nou, dat vind ik niet verwonderlijk. Moet je je voorstellen dat jij je in die boot had bevonden en je beseft dat God zelf bij jou in de boot is. En daarom zeggen ze ook vol ontzag en verbazing tegen elkaar. Wie is hij toch dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen? En opnieuw wordt hier door de leerlingen een vraag gesteld die overal ter wereld en door alle eeuwen heen geklonken heeft. Wie is hij toch? Wie is deze Jezus toch? Is hij slechts een mens? Is hij een halfgod? Is hij de hoogste geschapen engelen, zoals engel die, zoals de Jehovah-getuigen geloven? Of is hij echt God? Is hij God die mens werd? Wie is hij toch? Ik vind het heerlijk om met mensen te praten die niet in God geloven of anders geloven. En in Amsterdam Nieuw-West is ongeveer de helft moslim. Dus ik heb de afgelopen jaren heel veel met moslims gepraat. En wat ze me dan voor de voeten werpen in dat gesprek wat ik met ze heb, als ik vertel dat ik in Jezus als mijn Heer geloof, dan zeggen ze, ja, maar Jezus heeft nooit letterlijk gezegd dat hij God was. En dat klopt. Jezus ging niet door Israël roepend, ik ben God, ik ben God. Maar als je de evangelie leest, bijvoorbeeld dit verhaal, dan kun je er niet onderuit dat wat Jezus deed, dat wel degelijk laat zien dat hij de Zoon van God is. Dat hij God is die mens werd. geen woorden maar daden. Is dat niet veel krachtiger? En bovendien, als je leest wat Jezus zei, dan zei hij wel degelijk, ik ben God. He, Jezus zei bijvoorbeeld, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Ik en de Vader, God de Vader, zijn één. En in Johannes 7 keer zegt hij, ik ben. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de opstanding en het leven. Nou, de Joden pakten niet voor niks steen om hem te stenigen, want ze wisten, als je claimt en je zegt ik ben, dan verwijs je naar de grote ik ben. De God van hemel en aarde. Yahweh. Nou, ik kan me voorstellen dat je nu denkt, ja Martijn, mooi verhaal en ik geloof dat Jezus God is, God die mens werd, dat hij Heer is, de Zoon van God, maar wat heeft dit verhaal nu met mijn leven te maken, met de storm waar ik doorheen ga? Want je weet niet half wat voor stormen ik op dit moment meemaak. En eerlijk gezegd, ik ervaar nou niet echt dat Jezus bij mij in de boot zit. Nou, laat ik tenslotte in het kort nog 4 lessen delen waarvan ik geloof wat we uit dit verhaal kunnen leren. Als je in een storm zit. En de eerste les is dit. Zelfs een uitroep naar God uit frustratie of wanhoop, of zelfs ongeloof, kan en God wil God gebruiken in jouw situatie. Ik vind dat zo bijzonder. Het enige wat de leerlingen eigenlijk riepen is, Heer, kan het u niet schelen dat we vergaan. Maar voor Jezus is dat genoeg. En hij stilt de storm. Vrienden, laten we ons alstublieft niet beter voordoen dan we zijn naar God toe. Laten we ons niet heiliger voordoen. Of geloviger. Laten we gewoon eerlijk ons hart bij God uitstorten. En David, koning David, is wat mij betreft zo'n voorbeeld. Hoe hij in de psalmen keer op keer goud eerlijk is naar God toe. He, zijn boosheid uit, zijn twijfel, zijn wanhoop, zijn frustratie. Maar ook zijn blijdschap en liefde. Laten we eerlijk zijn. Dat is de eerste les. De tweede les is deze. Jezus is bij ons in de storm. Ook al lijkt het vaak alsof hij afwezig is. Alsof hij slaapt. Ik weet niet hoe het bij u is, maar ik heb periodes dat ik helemaal niets ervaar van Gods aanwezigheid. Maar ik heb ook ervaren, vooral die moeilijke periode, dat juist in die periodes of die momenten mijn wortels dieper groeien in hem. En ik las ergens een keer het voorbeeld van bomen in de woestijn. Of bomen op droge plekken, door droge perioden. Wat gebeurt er met die bomen? Die gaan alleen maar dieper en dieper met hun wortels op zoek naar water. En die raken steeds dieper geworteld. En als er dan een storm komt, dan zijn het juist deze bomen die blijven staan. En als ik terugkijk op mijn eigen leven, dan zijn het inderdaad juist de moeilijke perioden geweest die mij hebben helpen doen groeien in geloof en in mijn relatie met God, dan de periodes dat alles van een leien dakje ging. Dus hiermee wil ik je bemoedigen. Wanhoop niet als je door een storm heen gaat. Als God afwezig lijkt. Hij is er. Hij is bij je. En de derde les is dit. Weet ook dat Jezus de macht heeft om de storm te stillen in jouw leven. Hij is de Heer van hemel en aarde. En soms doet hij het onmiddellijk, zoals in dit verhaal. En soms wacht hij daarmee. En blijft de storm woeden. Maar stilt hij de storm bij jou van binnen? In je hart. En waarom? We weten het niet. Ik heb zelf meer vragen aan God dan ooit. En toch mogen we erop vertrouwen dat God alles doet meewerken ten goede. Op zijn manier en op zijn tijd. Maar de belangrijkste les ten vierde is deze. Om te weten dat als we door een storm heen gaan, dat Jezus als geen ander weet waar we doorheen gaan. Vrienden, de reden dat ik christen ben en geen moslim of wat dan ook, is het feit dat wij mogen geloven in een God die mens werd. Jezus is Immanuel, God met ons. En hij weet hoeveel pijn het soms doet om gewoon mens te zijn hier op deze gebroken wereld. En 2000 jaar geleden ging Jezus door de grootste storm aller tijden. Het kruis. Jezus werd verraden door zijn beste vrienden. Hij werd volkomen onterecht veroordeeld en bespot en vernederd. En toen werd hij gekruisigd. En aan dat kruis werd hij verlaten door alles en iedereen. Zelfs door zijn Vader in de hemel, voor wie hij het allemaal deed. Er was alleen maar de diepste duisternis op dat moment. En daarom riep hij het uit: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Kan het u niet schelen dat ik verga? Jezus heeft meer geleden dan wie dan ook. Niet alleen lichamelijk, niet alleen emotioneel, maar juist ook geestelijk. Want Jezus nam aan het kruis al onze schuld en schaamte, al onze zonden, al onze gebrokenheid op zichzelf. En niet alleen van ons, maar van de hele wereld. Elke leugen ooit uitgesproken, elke gedachte van haat, elke verkrachting, noem maar op. Jezus droeg het op dat moment op zich aan het kruis. En hij werd erdoor verpletterd. Tot in de dood. Maar het goede nieuws is dit, dat Jezus opstond na 3 dagen uit de dood. En daarmee overwon hij de dood, overwon hij onze zonde. En kan niets ons nog scheiden van zijn liefde. En daarom kunnen we hem vertrouwen, juist als we het even niet meer weten. Kunnen we zijn vrede ervaren, juist als we door stormen heen gaan. Nou, dat vind ik goed nieuws.